Heerlijk om op verjaardagen te hebben over de belastingdruk. Slachtoffer te zijn van de grijpgrage handen van de Belastingdienst. Maar als we dan weer in onze Tesla stappen en het hek van de file gaat weer open, dan komen we in de aangeharkte wereld van alle dag. Een wereld waarin dankzij de opgebrachte belastingen de samenleving best goed geregeld is. Nederlanders zijn daar over het algemeen best tevreden over. Maar als het om rechtvaardigheid van belastingbetaler gaat, dan zijn de meningen verdeeld. En waarover kan je het in het gooi dan beter hebben dan juist over de villa-tax?
Mijn naam is Niek de Haan. Ik ben de Head of Tax of Legal van BDO.
Dat klinkt als een titel die niet bij iedere Nederlander bekend is. Wat doe je precies?
In de basis ben ik verantwoordelijk voor de fiscale praktijk van BDO, waar we met zo'n 500 collega's werken. En Europees recht en belastingen zijn dan zijn wel mijn hobby's binnen dat werkgebied. En dat vind ik gewoon leuk om te doen.
Dan gaan we het even over een schandaaltje hebben over de villa-tax. Want dat gaat absoluut niet goed. Hè? Jullie gaan binnenkort een proefproces starten.
Dat klopt. We hebben voor veel klanten zaak lopen met de Belastingdienst. Daar hebben we procesafspraken over gemaakt om deze heffing te bestrijden. En voor één zaak daarvan gaan we dan naar de rechter. Omdat we van mening zijn dat die in strijd is met het Europese recht.
Ja, we gaan het even afbellen. Villa-tax, dat heeft te maken met woningwaardeforfait. Een begrip wat niet bij iedereen bekend is. Kun je eens uitleggen wat dat precies is?
Ja, in box 1 zit er een heffing die samenhangt met de eigen woning. Er wordt een bijtelling, vindt er plaats op basis van een percentage van de WOZ-waarde. Dus iedereen zijn huis wordt gewaardeerd als je een eigen woning hebt met een WOZ-waarde. En daar geldt dan vervolgens een belastingtarief op wat je moet bijtellen bij je inkomen. En daar mag je dan vervolgens de hypotheekrente van aftrekken. Dat is gewoon het huurwaardeforfait of de eigen woningforfait. En specifiek in 2009 is daar een soort toeslag gekomen voor woningen met een waarde van op dat moment 1 miljoen en hoger. En dat wordt de villa-tax genoemd.
Wie heeft dat verzonnen?
Het ministerie van Financiën en de staatssecretaris van dat moment. Officieel was het bericht dat het was om dat op een gegeven moment een eigen woning boven een bepaalde waarde meer een beleggingsaspect heeft dan dat het nog woongenot vertegenwoordigt. En dat rechtvaardigde een heffing over het meerdere boven op dat moment 1 miljoen euro.
Ja, nou was het vroeger zo, sinds 1893, dat het woonwaardeforfait werd geïndexeerd. Hè?
Ja.
En dan werd het opgehoogd met een bepaald percentage, afhankelijk van de inflatie. En dan groeide dat eigenlijk gewoon met de financiële omstandigheden mee. Daar werd nu een inbreuk op gedaan, omdat de woning werd gezien als een beleggingsobject. Maar ja, als je dan gaat indexeren, dan loopt de schade vrij snel op, hè?
Ja, zeker. En er zit ook een enorme sprong in, hè. Dat is in 2009 dus geïntroduceerd, maar nog wel met in fases. In 2016 is het uiteindelijk op 2,35% uitgekomen. En dat is het nu nog steeds voor op dit moment woningen boven de 1,3 miljoen euro. En dat is een enorm verschil, want woningen daaronder die zijn op dit moment maar met een percentage van 0,35%.
Ja, en daarnaast is er ook nog sprake van een vast bedrag wat wordt bijgeteld.
Ja, en er zit geen limiet meer aan. Hè? Dus je hebt de bijtelling van het eigen woningforfait is niet meer gemaximeerd. Dat was vroeger wel zo, tot een kleine 10.000 euro. En nu als je een woning hebt van een waarde van een paar miljoen euro, dan loopt het gewoon door. Er zit geen limiet aan de bijtelling.
Kun je aangeven om hoeveel woningen het gaat in het gooi?
Ik heb geen specifieke informatie over het gooi in specifiek. Maar er zijn landelijk gezien 90.000 woningen die boven deze grens zitten.
Ja, en daarvan staan er 5.000 in het gooi.
Oké, dat is best veel.
Wanneer kom je in aanmerking voor een restitutie of teruggave of een verrekening?
Op het moment dat uiteindelijk waarschijnlijk de Hoge Raad bepaalt dat het forfait zoals het nu wordt toegepast niet terecht is, dan is vervolgens de vraag hoe dat dan wordt uitgewerkt, of je dan het werkelijke rendement moet gaan berekenen, of dat wordt bepaald door de Hoge Raad dat het meerdere boven die de villa-tax grens, dat percentage gewoon niet op 2,35% mag worden gesteld, maar 0,35%. Dan ben je in één keer klaar, want dan krijg je direct een verlaging van je aanslag naar dat percentage wat ook geldt voor de overige woningen. Maar dat kan dus nog wel een tijd duren voordat daar zekerheid over is.
Ja, kunnen jullie nog aanspraak maken op terugwerkende kracht?
Nee, het werkt zo dat je moet altijd bezwaar maken tegen de aanslag van het jaar waarin de belasting wordt geheven. En dat moet binnen 6 weken nadat het jaar van toepassing is. Er zijn uitzonderingen mogelijk als de Belastingdienst uiteindelijk en de staatssecretaris zeggen, nou, we doen, ondanks dat je geen bezwaar hebt gemaakt, staan we dat toch toe met een soort massaal bezwaarprocedure. Dan hoeft de belastingplichtige dat niet te doen, maar daar is op dit moment nog geen sprake van.
Hoe lang gaat deze procedure lopen, denk je?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Over het algemeen duren deze procedures jaren. Want je krijgt, we gaan dan naar verwachting op korte termijn richting een rechtbank. Dan vervolgens, daar is altijd vertraging. Er zijn achterstanden bij de rechtbank. Vervolgens hopen we op een sprongcassatie direct naar de Hoge Raad. Dan kun je het Hof overslaan, want het gaat over een zuivere rechtsvraag. En dan heeft de tussenstap bij het Hof geen zin, hè, want er is geen discussie over de feiten. Maar dan versnel je het proces. En dan is het de vraag of de Hoge Raad meteen arrest wijst, of dat hij nog naar het Europese Hof gaat voor prejudiciële vragen. Maar ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Dat hebben ze bij het kerstarrest voor box 3 ook niet gedaan. Dus dan moet je toch nog wel denken aan een paar jaar dat zo'n proces gaat duren.
Ja, we hebben een procedure gehad over de spaartax. Die is op een gegeven moment beslecht. Zit de analogie in deze zaak?
Ja, zeker. Dat is ook de belangrijkste reden voor ons om deze zaak nu te starten. Als je kijkt naar de achtergrond van deze villa-tax, dan, hoewel dat niet zo gezegd is, maar als je het doorrekent, kom je op hetzelfde uit. De heffing die we nu hebben voor de villa-tax is dus 2,35% bijtelling in box 1. En box 1 is je gewone reguliere inkomensbox, waar je tot 52% belasting betaalt. Nou, 52% van 2,35% is ongeveer 1,2%, zijnde hetzelfde tarief als box 3. Nou, juist in het kerstarrest heeft de Hoge Raad gezegd dat de box 3, de spaarheffing, niet toegestaan is. Dat het forfait wat daar gehanteerd wordt niet zomaar kan worden toegepast, omdat het niet altijd goed uitwerkt. Ja, die heffing die is dus vergelijkbaar met de heffing die voor de villa-tax geldt, want het is op hetzelfde principe gebaseerd. Dus dat is een van onze belangrijke argumenten om te zeggen, ja, als je dus daar moet kijken in box 3 naar het werkelijk rendement, ja, wat is dan de argumentatie om dan in box 1 voor deze villa-tax zomaar dit percentage te hanteren als daar verder geen wettelijke basis voor is of goede onderbouwing?
Nou, als ik het zo hoor, dan is de zaak goed voorbereid en kan het gooien aan de Chablis?
Ja, dat is altijd even afwachten. Kijk, het is zeker geen zekerheid dat dit van toepassing is. Het is wel zeker dat je, als je geen bezwaar maakt, dat je dan een grote kans loopt om een eventuele belastingteruggave mis te lopen. Wij zien goede argumenten. Maar dit is toch nog steeds pionieren op het gebied van het Europese recht. En de vraag of het dan zo ver gaat dat dan de belasting meteen niet meer van toepassing is.
Ja.
Dat is niet zeker.